Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is Openbaring 3, vers 7 tot 13. We noemen Openbaring 3, vers 7 tot 13. We zingen Psalm 107, vers 8. Psalm 119, vers 67 en 71. Psalm 17, vers 2. En Psalm 18, vers 5. We noemen Openbaring 3, vers 7 tot en met 13 als schriftlezing en we zingen Psalm 107, vers 8, Psalm 119, vers 67 en 71, Psalm 17, vers 2 en Psalm 18, vers 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in naam van de Heere de Heerscharen, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u van God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 107. En daarvan het achtste vers. Laat zulk een eer bewijzen aan zeer een gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 107.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen is uit het Nieuwe Testament, het boek Openbaring. En we lezen daarvan uit hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 13. Openbaring 3, de versen 7 tot en met 13. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen daarboven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En schrijf aan den engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die den sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verlopend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijns Gods. en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven, de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van God mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt.
Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heren. Laat ons bidden. Heren des hemels en der aarde. Zo mogen we aan het begin van deze nieuwe week een dag van afzondering hebben. En ook al zijn we hier misschien op vakantie, dan mogen we toch deze nieuwe week beginnen met uw woord. En u hebt ons hier tezamen geroepen. En we zijn allen hier in uw aanbiddelijke voorzienigheid bij elkaar. Ook degenen die met ons verbonden zijn. En u is het woord gelezen, uw heilige wet is voorgelezen. En dan smeken we van u. Zou u toch ons de hulp en de kracht van uw heilige geest willen schenken? Want zonder uw geest, dan zal het alles leeg blijven. Dan zal het alleen maar tegen ons getuigen. En het is toch juist uw levende volk, zoals we ook lezen in Psalm 119, die uitroept, o schonk ge mij de hulp van uw geest. Want leven roept om de geest. Leven roept ook om leven. Want in diezelfde psalm, daar horen we zo vaak, die smeekbeden maakt mij levend. En ach heren, dan weet u ook hoe we zijn opgekomen. Hoe het ook is bij uw kinderen. Misschien wel die levende klacht, maak me levend. Of die moet zeggen, nou, je zoekt uw knecht. Afgedwaald van u. En dat is enkel duisternis. Daar geeft uw volk een leven wat ze niet voor leven houden. Het is een leven buiten u die uitloopt op de dood. En leven kan het in de dood niet uithouden. En daarom vroeg of laat roept uw volk het, maak me levend. Misschien wel een onder ons of aan de kerktelefoon. Met die smeekbeden. Dat u zo voor de waarneming ver weg zijt. Niet meer te zien. Wat een duisternis is er gekomen. De zonden hebben een scheiding gemaakt tussen u en tussen onze ziel. Maar zou u dan nog eens willen versterken waar gij zelf hebt gewerkt in het hart? Want o Heere, we hebben gelezen in uw woord. Als u opent, zal er niemand sluiten. En daar is uw kind zo menigmaal bevreesd voor. Dat het hemel voor eeuwig gesloten zal zijn. Maar waar gij begonnen zijt, gaat gij het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Hoe zou u dan uw volk willen gedenken, vertroosten en onderwijzen, vermanen als het nodig is. En als we onbekeerd zijn, zou u ons eens willen wakker schudden. Uit onze doodslaap. Dat het zal zijn dat we zullen ontwaken en de stem van u de levende God zullen horen. Zou u daarvoor de prediking van uw woord willen gebruiken? Ja, u getuigt in uw woord dat dan juist door de dwaasheid de prediking het u behaagt mensen te bekeren, zalig te maken. Zou u dan in ons midden willen zijn, o Heer? Ook de kinderen gedenken, de jeugd. En of we nou jeugd zijn van de gemeente of we zijn hier op vakantie. We hebben allen zo hetzelfde nodig op weg en reis naar die grote godsontmoeting. En zou u de kinderen in hun jonge jaren willen bekeren? Het is de beste tijd om u de Heere te zoeken. U te vinden. Voor u te leven. U te mogen dienen en lief te hebben. Maar dan moeten we het belijden, Heer. Op grond van uw woord. Dat er niemand is die u zoekt. Tot niet één toe. Ook onze kinderen niet. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Maar zou u dan nog dat levende godsgemis in het hart willen werken? Want een misser wordt toch een zoeker. En dan wordt een zoeker een vinder. En een vinder wordt een godlover. O Heere, dan is in de bekering van een mens uw eer ermee gemoeid. En mogen we u daar nou om smeken of gij uzelf wil verheerlijken in de bekering van een jongen en een meisje. Een vader en een moeder, oude vandaag. O God, wilt u ons allen gedenken. En ons hartvernieuwende genade schenken. Gedenk zo deze gemeente, ook met de zorgen. Maar ook in vakantietijd gaan de zorgen. Gaan door de ziekte. En dan willen mevrouw Brink aan u opdragen. U kent ook haar zorgelijke omstandigheden. Al zo vaak het ziekenhuis van binnenuit gezien. Wat een zorg en wat een moeite. Wat een roepstemmen in haar leven. En zou u toch willen geven? Wij kennen haar niet, maar gij wel. Gij weet hoe het ligt in haar hart. O, zou het haar voor het eerst of opnieuw mogen verbinden met u de levende God. Want o, zeker bij het klimmen der jaren gaat een mens toch leren dat we alles los moeten laten. En dat er hier op aarde ten diepste niets is wat ons kan troosten. Misschien voor een ogenblik, maar daarna niet meer. Maar dat gij zijt de enige troost in het leven en in het sterven. En zou u toch haar willen gedenken naar het lichaam, maar ook naar haar ziel. En wil u danken dat mevrouw Smelt van de Pool weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt het nog tot hiertoe wel gemaakt. Dat ze toch in u mag eindigen. En u de eer zal geven. En dat ook niet alleen uw slagen, maar ook uw weldaden. Geheiligd worden aan het hart. Om in u te mogen eindigen, die grote God. We dragen zo de andere zorgen van de gemeente aan u op. De ouderen, de zieken. De chronische zieken, de psychische zieken. Wat zijn er een zorgen ook? Al die verborgen kruisen die er kunnen zijn. Zou u nog willen vertroosten met uzelf? Zou u daarom dan in ons midden willen zijn, Heere? Want uw woord zal toch zijn kracht moeten doen. Maar nou hebben we geen recht om daarom te smeken. We hebben ook geen grond in onszelf. Dat we er recht op hebben. Maar zou u dan toch, o grote God, reden willen nemen uit uzelf? En dat doet u toch altijd. En als u komt, neemt u alles mee. Scheur dan nog ook deze dag de hemel. En daal nog in ons midden. Geef alles nog wat nodig is. In het spreken en in het luisteren. Dat het nog alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Verzoen onze zonden. Zie ons aan in de voorspraak aan uw rechterhand, Jezus Christus. We bidden het alles uit genade. In zijn naam alleen om Jezus wil. Amen. De tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 3. Vers 8 en daarvan het middelste gedeelte. Deze woorden: zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Dan zetten we boven de prediking de geopende deur. In de eerste plaats door Christus geopend en in de tweede plaats door niemand te sluiten. Dus de geopende deur door Christus geopend en door niemand te sluiten. Eerst gaan we nog met elkaar zingen op Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En vers 71. Ik ben wel klein veracht, maar niet verleid. Vergeet in smaad nog armoe uw bevelen. 67 en 71 van Psalm 119. Gemeente Willem, zo deze morgen met de hulp des Heren een ogenblik stilstaan bij een gedeelte van de brief aan de gemeente van Philadelphia. En wat ons dan opvalt is dat de gemeente aan Philadelphia toch genade mocht vinden in de ogen des Heren. Net bijvoorbeeld als Smyrna. Geen enkele vermaning in deze brief. Terwijl bij de andere gemeenten er vermaningen zijn. Of zoals we vanmiddag ook hopen te horen uit de gemeente van Laodicea, waar zelfs niets goeds van te noemen was. Smyrna, Philadelphia, twee gemeenten die in allerlei opzichten op elkaar leken. Dus niet alleen dat er geen enkele vermaning in de brief klinkt, maar ook in deze gemeente van Philadelphia, net als in Smyrna, weinig edelen, weinig wijzen naar het vlees, eenvoudige mens, afgeschreven door de wereld en door de godsdienst. Er was in Philadelphia ook niet veel industrie, niet veel handel. Over het algemeen arme gemeente, die bovendien geteisterd werd door vele aardbevingen. En elke keer als deze mensen weer wat hadden opgebouwd, dan was er weer een nieuwe aardbeving en ze konden weer opnieuw beginnen. En ze konden dat niet met eigen middelen doen, maar steeds hadden ze van buitenaf geldelijke steun nodig om hun stad weer op te bouwen. En nou komt de Heere Jezus Christus, komt tot deze gemeente. Door middel van de engel der gemeente. Kinderen, dat betekent de voorganger van de gemeente. Het engel betekent vanuit de grond al boodschapper. En hoe komt de Heere Jezus Christus daar? Nou, Johannes ziet hem daar op Patmos in zijn verhoogde goddelijke natuur. En hij komt als de koning van het koninkrijk van God. Komt hij een ogenblik naar deze aarde en Johannes ziet hem en hij gaat die zeven gemeenten daar in Klein-Azië bezoeken. We zouden zeggen kerkvisitatie houden. En dan is dat een andere kerkvisitatie die wij zo gewend zijn in ons kerkverband. Er worden wat adviezen gegeven. Er wordt hierover gepraat, daarover gepraat en je kunt het niet met elkaar eens zijn, je kunt met elkaar erover discussiëren, maar zo'n kerkvisitatie is het niet. Christus die gaat niet vragen aan deze gemeente van Philadelphia of Laodicea, hoe denken jullie er nu over? Maar hij komt als die grote hartenkenner tot deze gemeente en hij spreekt het oordeel uit. Hij weet precies wat er is en wat er niet is. Wat er deugt en wat er niet deugt. En dan komt hij in deze gemeente als eerste met zichzelf te openbaren. In vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige. En we zullen vanmiddag ook horen dat in al die gemeenten, in al die brieven, Christus zich openbaart met andere namen. Die vaak ook terug te herleiden zijn tot hoofdstuk 1. Want er wordt ook gesproken dat hij niet alleen de heilige en waarachtig is, maar ook die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. En dat lezen we ook in hoofdstuk 1, het 18e vers, waar Christus tegen Johannes zegt, en ik heb de sleutels der hel en des doods. Je ziet de eenheid vanuit hoofdstuk 1, wat komt tot al die andere brieven. Maar in deze gemeente komt hij als de heilige en de waarachtige. En we zullen vanmiddag ook horen dat zijn niet zomaar lukrake namen, maar die behoren nou helemaal tot de inhoud van deze brief. De heilige. Wat betekent dat als hij zichzelf zo openbaart aan de gemeente van Philadelphia? Nou, we zullen horen dat deze gemeente strijdt tegen de zonde. Dat ze niet meedoen aan de zonde en aan de werelddienst. Dat zij door Gods genade heilig willen leven voor God. Maar hij openbaart zich ook als de waarachtige. Dat betekent dat de Heere zegt en alles wat ik u nu zeg, o gemeente van Philadelphia, het is waarachtig. Daar valt dus niet over te discussiëren. Daar wordt niet gevraagd naar uw mening, bent u daar nou mee eens of niet mee eens? Ik ben de waarachtige. En als we nou eens kijken in het Oude Testament, deze twee titels, heilig en waarachtig, dan zijn dat twee titels die in het Oude Testament steeds aan God worden toegeschreven. Maar dan met name God als de hoogste rechter, de heilige en de waarachtige. Dus hij komt als die kerkvisitator, hij komt als de rechter van hemel en van aarde. En hij weet alles en hij spreekt een vonnis uit, het zij wel en het zij wee. De heilige en waarachtige heeft nog wat te zeggen. En deze gemeente van Philadelphia wist precies wat er nou mee bedoeld werd als de Heere zegt, ik ben de heilige en de waarachtige. De eerste plaats de heilige. In Philadelphia, kinderen, stond een hele grote tempel. En daar was geen tempel voor de Heere. Maar dat was de tempel voor de afgod Bacchus. En jonge mensen, misschien kennen jullie dat wel. Misschien lees je dat wel eens in de krant. Iemand aangehouden met veel te veel alcohol op. Dat er wel eens staat, hij heeft te veel aan Bacchus geofferd. De drankgod. Maar dat was ook de bron van de inkomst in Philadelphia. Vele wijngaarden rondom Philadelphia. En zij vereerden deze God, want daar waren ze van afhankelijk, zo dachten ze. En daar werden goddelijke, goddeloze en liederlijke feesten gehouden ter ere van die Bacchus, want dan vloeide de drank rijkelijk. En waar het drankmisbruik is, daar ontstaat liederlijkheid. En ook deze zonde staat nooit op zichzelf. Maar dan gaan alle remmen eraf. In je spreken, maar ook op het seksuele terrein gaan de remmen eraf, jonge mensen. Goddeloze, ongerechtigde feesten. Een en al onheiligheid. En Christus zegt, dit zegt de heilige. Jonge mensen, denken erom, ook in onze tijd. Dit zegt de heilige. Je hoort het zeker ook nog wel eens van jongeren. Dat er over de Heere gepraat wordt alsof hij een of andere vriend van ons is. Maar dit zegt de heilige, de gans andere. Daar hebben we voor te beven, voor zijn heiligheid. En daarom zegt de Heere dat ook tegen deze gemeente die midden in de goddeloosheid staat. Dit zegt de heilige, maar hij zegt ook, dit zegt de waarachtige. Want er stond in Philadelphia nog een tempel. En er werd geen afgod vereerd, maar keizer Tiberius. Die als een god werd aanbeden, er werd geofferd aan deze keizer Tiberius. Want men had heel veel te danken aan deze keizer Tiberius. Want er was weer een aardbeving geweest en Philadelphia lag weer verwoest. En ze hadden geen geld, geen middelen, helemaal niets om op te bouwen. Maar daar was keizer Tiberius, deze Romeinse keizer. En hij heeft heel veel geschonken, zodat Philadelphia weer opgebouwd kan worden. En men heeft de ere van Tiberius een tempel gebouwd voor hem, om hem te vereren als een god. Maar men is bedrogen uitgekomen met deze Tiberius. Want hij heeft de gemeente van Philadelphia heeft hij geholpen, puur uit eigen belang. En dat bleek ook wel, de keizer na hem heeft de plannen van Tiberius verder uitgebreid. Namelijk dat er een gebod kwam dat de helft van de wijngaarden rondom Philadelphia moesten worden uitgeroeid. Weg moesten die. Dat was hun enige bron van inkomsten. Maar de keizer bepaalde, de helft moet weg en de helft van alle grond, daar moet graan verbouwd worden. En dat graan was voor de export. Was niet voor Philadelphia, maar dat was voor hemzelf. En die oogst mislukte. Als je bijvoorbeeld in Duitsland wel eens zo, bijvoorbeeld aan de Moezel, of daar in de Eifel, daar zie je veel wijngaarden, veel druiventeelt, vulkanische grond. Maar graan daarop verbouwen, dat gaat niet. Werden ze een mislukte oogst, werden ze een economische crisis voor deze gemeente, burgerlijke gemeente van Philadelphia, waar die keizer Tiberius zoveel mooie dingen had gesproken en het was slechts eigenbelang geweest. Ze zijn met Tiberius bedrogen uitgekomen en Christus zegt, en ik ben de waarachtige. Tiberius onwaarachtig, maar ik ben de waarachtige. En ten derde zegt hij, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Wat wordt daar nou mee bedoeld? De sleutel Davids. Dan lezen we in Jesaja 22, vers 22. Of vers 20 lezen we over een zekere Eljakim. Daar staat: en het zal te dien dagen geschieden dat ik, dat zegt de Heere, mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, ik zal hem met uw gordel sterken. En uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Eljakim wordt de sleutel gegeven van Davids huis, van zijn paleis. Dat betekent, hem wordt de macht en de autoriteit gegeven. De sleuteldrager, dat was niet zomaar de eerste beste persoon. Nee, deze man die kreeg macht en autoriteit. Want Eljakim bepaalde wie het paleis in mocht en wie eruit mocht. En hij bepaalde wie er buiten moest blijven staan. Als hij het niet vertrouwde, dan bleef de deur gesloten. Hij droeg de sleutel van Davids huis. En er wordt hier gesproken over de verhoogde Christus. Namelijk hij die de Zoon Gods is, maar die ook de Zoon van David genoemd wordt. En als het gaat om het Koninkrijk van God, geliefden, dan is hij die grote sleuteldrager, waarvan we gelezen hebben ook vanuit hoofdstuk 1. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat is dat Christus zegt, en ik laat toe wie ik toelaat, en ik laat buiten die ik buiten laat. Daar laat hij zien, ik ben niet alleen de almachtige, ik ben ook de vrijmachtige, ik bepaal. Want dan is deze God die werkt in harten van zondaren, van heidenen in de stad Philadelphia. En er kwam een en al protest van de Joden. Kwamen daarop dat nou het evangelie gebracht werd naar zulke goddeloze mensen. In zo'n goddeloze stad waar de tempel van Bacchus stond. Zij waren daar veel te vroom voor. Maar dan is hier, zoals hier lezen we dan, dat Christus dan ook zegt, maar als hij nou toelaat, als hij nou heidenen gaat trekken uit de duisternis tot zijn wonder belicht, is er niemand die dat tegenhoudt. En als hij nou de Joden met al hun verbondsvoorrechten, die dachten zonder enige twijfel het Koninkrijk Gods binnen te gaan, als hij die buiten houdt, dan houdt hij die buiten. Want hij heeft de sleutels van het leven en van de dood. En hier deze gemeente van Philadelphia, ik noemde het al, niet vele edelen, Niet vele wijzen naar het vlees. Veel tegenstand in de wereld, ook in de godsdienst, Jodendom. Als God je bekeert, jonge mensen, krijg je alles tegen. Niet alleen de wereld, maar vooral ook de godsdienst. De godsdienst buiten Christus. En deze gemeente is bekend hoe alle maatschappelijke deuren gesloten werden. Ben je van die secte van de Nazarenen? Zij een werkgever, dan heb ik je niet meer nodig. Ga maar naar huis toe. Ja, maar mijn gezin, en ik moet toch mijn gezin onderhouden. Ga maar weg. Het gebeurde in Smyrna precies hetzelfde. Verdachtmakingen. Hoe men sprak onheilig over het avondmaal. Dat ze die eerste christenen verdacht maakten en zeiden ze eten daar kinderen op. Kan het afschuwelijk? En de mensen in de wereld die wilden niks meer met ze te maken hebben. Alle maatschappelijke deuren werden er gesloten. Maar wat zegt nou de Heer? Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Dan gaat de Heer andere deuren openen. Wat voor deur? Ja, de deur van het koninkrijk der hemelen. Want die is gesloten, geliefden. Hebben we dat geleerd? Toen God in uw leven kwam, was alles toen in één keer op orde en ging het in één keer goed en zou het daarna steeds beter gaan? En groeien we en nemen we toe en weet je wat nou een zonde als eerste gaat leren? Dat de deur dicht zit. De deur van het koninkrijk van God zit dicht. Nee, niet op een kiertje. Dat we nog kunnen proberen onze hand erachter te krijgen of onze voet. Hij zit dicht. Hij zit in het nachtslot. Kijk, en daar wordt nou geleerd als nou de Heer nou zaligmakend gaat werken in onze hart. Dat we niet in dat koninkrijk staan, maar naar buiten. Het beeld van John Bunyan, kent u dat wel? Die dat ook vergeleek met die grote muur. En hij zag over die muur heen, zag hij Gods volk zitten op een berg in de zon, in de warmte van de zon. Maar hij stond buiten de muur, in de ijzige kou en in de regen. En hoe hij ook die muur omliep, er was geen enkele ingang om in dat koninkrijk Gods te komen. Zo heeft John Bunyan dat getekend. Hoe de Heere daar die onmogelijkheid in zijn hart ging werken. Daar is Gods volk bekend mee wat dat is. Er buiten te staan. En dan denk ik vaak ook aan een van de uitspraken van wijlen dominee Katsburg. Die ook zegt. Buitenstaanders die worden binnengebracht. Anders niet hoor. Dat we onszelf te binnen gaan brengen, nee. Maar dat we er nou buiten staan. Nogmaals dat beeld van Bunyan en dan in de ijzige kou. Daar is enkel oordeel en vloek nog te ontvangen. Daar wordt geen evangelie gesmaakt. Maar daar gaat een zonder ook leren. Wie God is in zijn deugden. En nog niet zozeer in zijn deugden van zijn genade, van zijn liefde. In de deugden van zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. En dan gaat God zijn recht opeisen. Dan komen we overal buiten te staan. En dat is een benauwde tijd. Maar dan gaat de Heere wel plaats maken voor het wonder. Maar Gods volk leeft van het wonder. En of je nou uit Montfort komt of uit Friezeveen, als je genade mag kennen, weet je allemaal te spreken van het wonder. Het wonder. Nee, dat wil niet zeggen dat Gods kind elke dag daaruit mag leven. Maar ze weten van die tijden dat ze toch mogen spreken ook over het wonder. En geliefde, dit moeten we vasthouden ook in onze tijd. Maar zalig worden een hele gewone zaak is. Wat geen wonder meer is. En wat geen wonder is, gooi het maar gauw weg. Want dan is het niet het God. Maar er zal een volk zijn. Die straks tot een eeuwigheid niet moe zal worden. Deze God eeuwig groot te maken. Om het wonder uit te wonderen. En geliefden, als er nou iets van onszelf bij was. Wat zouden we dan toch in eeuwigheid moeten doen? Hij is nou degene die de sleutel Davids heeft. En kinderen, ik noemde iets van Eljakim. Hij droeg de sleutel. En jullie zijn vanmorgen van huis gegaan. Vader of moeder die heeft de sleutel bij zich. Huis op slot gedaan. Sleutel in de zak gestoken. Maar zo was het in die tijd niet. Zij droegen de sleutel. Dat was dus een heel groot houten ijzeren voorwerp. Een hele grote sleutel. En die werd op de schouders meegedragen. Van die grote poort van het paleis. En die grote sleutel werd erin gestoken. En ja, wellicht moesten ze met meerdere mensen eraan draaien om die deur open te krijgen. Dat was Eljakim. Maar nou zegt de Heere Jezus Christus: ik heb de sleutel Davids. Hij draagt nou die sleutel. En weet je wat Gods woord nou van hem getuigt? In datzelfde boek Jesaja, dus in de tijd van Eljakim, is er al gesproken van de komende Christus. Wat staat er van hem? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Ziet u hem daar lopen, geliefde? De Via Dolorosa. De weg naar Golgotha. Wat droeg hij daar op zijn schouder? Een kruis. Waarvan de wereld zei. En de godsdienst zei. Zie dus nou het einde. Zie dus nou het einde van de mislukkeling. Het gaat de dood in. Maar dat het God nou van eeuwigheid heeft bewogen. En uitgedacht. Om dan de poorten van de hel en van de dood te openen. En om de deuren van het koninkrijk Gods nou te openen. In de weg van de dood van de Zoon van God. Dat het kruis nou juist die sleutel was. En de heerschappij is op zijn schouder. Daar loopt geen mislukkeling die de dood ingaat. Maar daar gaat hij van wie Jesaja geprofeteerd heeft. En de heerschappij is op zijn schouder. Want vanwege dat kruis, geliefden. Vanwege zijn sterven. Heeft hij nou de deur geopend. O, de apostel Paulus die mocht het zo zien. Als hij zegt tegen de Hebreeën. En hij heeft daar een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Vanwege de heerschappij die op zijn schouder was. Een eeuwige verlossing. Een eeuwige opening teweeg gebracht. Juist door de onmogelijkheid van dood en graf heen. Heeft hij een deur geopend, geliefden. En dat mag deze morgen verkondigd worden. Een opgestane levensvorst. Omdat Gods volk nou met de apostel Paulus mag zeggen. Dat er nou niets anders is te roemen dan in Jezus Christus en dien gekruisigd. O, in hem. Voor dat volk waarvan ik nou juist getekend heb. Die er buiten staan. Die nou dag en nacht gaan kermen. O God, doe mij open. Die gaan leren dat ze nou door eigen schuld voor eeuwig buiten Gods gunst staan. Heer, ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Omdat de Heer plaats gaat maken voor hem in het hart. Om te zien op hem die de heerschappij heeft op zijn schouder. Door dat kruis, door dat lijden van hem op Golgotha. Een deur geopend, geliefden. Ook deze deur in Philadelphia.
geopend vanwege het lijden en sterven van Christus. Was dat niet gebeurd, was die deur voor eeuwig gesloten gebleven. Hadden we naar huis kunnen gaan deze morgen, had ik u niets te vertellen. Maar nou mag er gepredikt worden dat deze Christus nou zegt, niet alleen tegen Philadelphia, maar ook tegen ons in onze tijd. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Hoort u het hem zeggen in Johannes? Ik ben de deur. Bent u daar nou blij mee of niet? Dan moeten we eerlijk zeggen dat er velen ook in onze tijd roemen in Jezus, maar vraag niet te veel. Steek niet af naar de diepte. Vraag niet te veel hoe nou de Heer nou gewerkt heeft, want dan worden ze kwaad. Dat is een slecht teken. Maar hoe heeft de Heer nou die deur geopend, John Bunyan? Dan kom ik nog eens bij hem terug. Zo vaak om die muur gelopen totdat hij eindelijk zag. Dat de Heer zijn ogen ging openen en hij zag een hele nauwe opening. Hij zegt, en die was zo nauw, daar kon hij niks mee naar binnen nemen. Nauw is de weg die tot het leven leidt. Weinigen zijn er die het dezelfde vinden. Dat de ogen geopend worden, geliefden. En dat we dat toch mogen zien. Dat er een deur geopend is in Christus. Dat is voor ons allemaal de ergernis hoor. Want we zoeken allemaal buiten dat deurtje om, over die muur te klimmen met onze godsdienst. En de een wat op evangelische wijze, en ander zwaar orthodox en licht en zwaar en noemt u alle termen maar op. Allemaal willen we over die muur heen gaan. Maar hij heeft gezegd, ik ben de deur. Ik ben de deur. En alleen door mij is er ingang in de stal van de schapen. Wie van elders inklimt, is een huurling. En daarom laat John Bunyan nou ook in de christenreis zien, welke pelgrim die hij ook ontmoet, hoe mooi die kan spreken of niet, die die tegenkomt op die weg, dan vraagt Christen als eerste, bent u door de poort gekomen? Bent u door die enge deur gekomen? Bent u in Christus binnengekomen of niet? Want alleen in hem komen we binnen, geliefden. En buiten hem blijven we eeuwig buiten. En dan kunt u wel zeggen, ja, ik sta er ook buiten. Dominee, dat hebt u goed gezegd hoor. Een mens staat er van nature buiten. Ja, maar als dat nou eens inleving wordt, beleving. Dan wordt een benauwde zaak hoor. Dan ga je niet zeggen, nou ja, ik sta er buiten. Maar gelukkig, er staan nog een paar miljard mensen buiten. Ik ben niet de enige. Maar dan wordt het nou de nood van je ziel. Vergeef me, kom nog een keer bij Bunyan terecht. De christinnenreis. Dan gaat christinnen door in die poort. En dat deurtje wordt open gedaan en die wordt weer dicht gedaan. En daar staat haar vriendin, barmhartigheid. Die staat nou buiten die poort. En die is en blijft gesloten. O, wat geeft Bunyan daar geestelijk onderwijs? Laat u zien wat Gods genade nou in het hart werkt van deze barmhartigheid. Dan zegt ze niet, nou ja, ik heb er alles aan gedaan, maar helaas. Maar ze gaat roepen, schreeuwen, bonken op die deur. Heere, doe mij open. O geliefde, daar wordt het nood, want daar moeten we binnenkomen. Dan is het geen vrijblijvende zaak meer. En dan gaat de Heer nou een deur openen. Kent u dat wonder? Toen daar voor het eerst in uw leven, daar die deur geopend werd in Christus. Ik voor u, daar gij anders die eeuwige dood had moeten sterven. Gij had eeuwig buiten moeten blijven. Buiten dat koninkrijk Gods. Maar nou is hij na in die weg gegaan van lijden en sterven. Daar op Golgotha. om met dat kruis die grote sleutel te verwerven. Om dat koninkrijk te openen voor wie? Voor goede mensen, brave mensen uit Friezeveen. Voor goddelozen. Die daar gaan leren buigen dat ze voor eeuwig, eeuwig buiten moeten blijven. Als God zijn recht handhaaft, en dat doet hij hoor. Maar dat hij dan ook laat zien hoe zijn recht verheerlijkt is in dat offer van Christus. Daar wordt nou een deur geopend. Dan gaan de bedreigingen wijken voor de belofte. En wordt de vloek, dat wordt nou een zegen. We gaan onze tweede gedachte door niemand te sluiten. Gaan we eerst met elkaar nog zingen uit Psalm 17. Daarvan het tweede vers. Gij toetste mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smart. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 17. De geopende deur, we hebben gehoord, onze eerste gedachte door Christus geopend. En nou in de tweede plaats door niemand te sluiten. Ook die andere kant is waar, dat hebben we ook gelezen. Als hij sluit, zal niemand openen. De hel zal dan niet meer kunnen openen, als Christus sluit. Ook de smeekbeden zullen dan niet meer helpen. Wat de Heer Jezus in alle ernst heeft gezegd tegen mensen die zichzelf bedriegen.
Dat die straks zullen roepen, Heere, Heere, doe ons open. Maar de deur is en blijft dicht. Niemand zal binnendringen. Alleen Christus heeft die sleutel. En buiten hem zal niemand in dat koninkrijk der hemelen komen. Maar nou ook dat wonder. Als hij opent, zal er niemand sluiten. Er staat in vers 8. Ik weet uw werken. Zie, daar zie je weer iets van die almacht. Van deze goddelijke kerkvisitator. Ik weet uw werken. Ze hoeven niet te gaan te vertellen wat ze doen en wat ze nalaten. Ik weet uw werken. Er staat, en gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Hij zegt tegen de gemeente, u bent staande gebleven. Ik weet uw werk en daar wordt niet mee bedoeld dat deze mensen nou zondeloos waren, maar dat er wel die oprechte begeerte was om de Heere te dienen, om hem te vrezen. Om hem lief te hebben. Dat geldt ook voor de kinderen Gods ook in onze tijd. Wij zo vaak moeten zuchten. Onder de oude mens. Die soms zo sterk is. Soms zo sterk dat het lijkt alsof er enkel oude mens is. De Heere zegt in ik weet uw werk. En dan kun je alleen in elkaar krimpen. En zeggen, o Heer, gij weet al mijn werken. Maar de Heere weet ook hoe het van binnen leeft. Het gaat niet alleen om werken aan de buitenkant. Dan kan het heel wat lijken. Maar ik weet uw werken die nou van binnenuit komen. Vanuit uw hart. En wat is nou het werk wat God aanziet? Nou zijn eigen werk. Als de apostel nou moet klagen. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Schuift dan de Heer zo zijn kind zo weg? Ik weet uw werk, ik weet mijn werk. Want weet je wat nou het wonder is? Niet alleen bij Paulus, maar bij al Gods kinderen. Dat hun wil vernield is. Het kwade wat ik niet wil. Is er dan een wonder gebeurd of niet? Het goede wat ik wel wil, is er dan een wonder gebeurd of niet? Want Gods kind kan niet blijven leven in de zonde. En dat kan soms heel ver weg zijn, maar toch ligt op de bodem van het hart die begeerte om God oprecht te dienen. Jonge mens, ouder, leg je hart er eens naast. Is er een begeerte in je hart? Om de Heere naar alles, ook in je gedachten, volkomen naar zijn wil en naar zijn wet te leven. Kijk, zo lacht het nou bij deze gemeente. De Heere zegt, en ik weet uw werk. En er zijn gemeenten waar dit ook van gezegd wordt en dan volgt er iets negatiefs. Ik weet uw werk. Gij hebt de naam er geleefd, maar gij zijt dood. Maar hier wordt het nou positief bedoeld. Je hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. En dat laat de Heer niet ongezegend door. Als er een leven is naar zijn woord. Als er een eren is van zijn dienst. Het houden van zijn geboden. Dan geeft de Heer genadeloon. Namelijk drie beloften geeft de Heer voor deze gemeente. We kunnen niet alles behandelen. We staan slechts stil bij de eerste. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Niemand kan die sluiten. Een belofte. Genadeloon. Wat de Heer nou geeft. En wat wordt er nou mee bedoeld? Ik heb u een geopende deur gegeven. Wat bedoelt de Heer er nou mee aan deze gemeente? Nou, dan kijken we in 2 Korinthe 2 vers 12. Daar schrijft apostel Paulus voorts. Als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken. En als mij een deur geopend was in de Heer. Dus die twee dingen houdt hij bij elkaar. Ik kwam om het evangelie van Christus te prediken. En mij werd een deur in de Heere geopend. Wat betekent dat dus? De apostel zegt, ik ging preken, dat was mijn opdracht. Meer kan ik niet doen, kan harten niet openen. Maar de Heere ging een deur openen. Als Paulus daar ook kwam, er ook voor het eerst in Europa, Filippi, grote heidense, goddeloze stad. Zal die man daar buiten hebben gestaan, wat moet ik hier nou doen? Waar moet je nou beginnen? En hij begon maar heel eenvoudig daar aan die rivier waar een paar vrouwen waren samengekomen. Het evangelie van Christus te prediken. En wat lezen we dan? En de Heer opende het hart van Lydia. Daar wordt nou mee bedoeld. Dan wordt er een geopende deur gegeven. Dan komt de vrucht, zegen op de prediking. Wat bedoelt de Heer hier nou tegen Philadelphia? Tegen die kleine gemeente. Hij zegt, ik ga de gemeente uitbreiden. Ik ga mensen trekken uit de duisternis. Tot mijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht. Ik ga mensen tot waarachtige bekering brengen. En er waren al mensen tot bekering gekomen. Mensen die daar geknield lagen voor de afgod Bacchus. Die meededen aan die goddeloze feesten. En de Heere opende daar het hart van een jonge man. Van een oudere vrouw. En toen konden ze niet meer in die tempel komen. En toen kwamen ze naar die gemeente. En daar hoorden ze de prediking van het evangelie van Christus. Daar hoorden ze de woorden van de heilige en de waarachtige. Dat er genezing is voor de heidenen. Dat er vergeving is voor de zonde. Dat er verzoening is voor een vijand. Is dat geen wonder? En niet alleen een heiden die wordt getrokken door God. Maar weet je wat er ook gaat gebeuren? De Heer die gaat Joden bekeren tot deze gemeente. Lees maar in vers 9. Zie, ik geef u enig uit de synagoge de Satans die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen. En aanbidden voor uw voeten. En bekennen dat ik u lief heb. De Heere gaat Joden op de knieën brengen. Die het meest verhard zijn tegen het evangelie van de gekruisigde Christus. Maar het staat God niet in de weg. Hij gaat mensen doen buigen voor het evangelie van Jezus Christus. Hij geeft een bukken voor zijn genade. Ziet u dat? En dat doet de Heere dus door de prediking van de prediking van het evangelie. Want ik haal het al aan in mijn gebed. Jonge mensen, daar staat een belofte hoor, in Gods woord. Dat nou door de dwaasheid de prediking, dat het God behaagt om mensen zalig te maken. Die belofte is niet verbonden aan toneel, opvoeringen, jeugdbands in de kerk. Ik ga helemaal die discussie niet aan, is dat goed of is dat slecht? Nee, dan zeg ik, daar is geen belofte van zaligheid aan verbonden. Maar wel aan de prediking van het woord. Kijk, dan valt een diener van het woord valt weg. En ik hoop dat je zo wel eens mag luisteren. Als die man op de kansel weg mag vallen. Dat zijn de meest gezegende diensten. waarbij je Gods stem mag gaan horen. Dat nou door de prediking van het woord, de Heere door zijn geest, je hart gaat openen. Wat gaat hij nou deze gemeente voor gebruiken, waarvan hij nou zegt in vers 8, en gij hebt kleine kracht. Een kleine gemeente in een arme omgeving, kwetsbaarder kan het niet, hè? Maar de Heere die weet dat in hen kleine kracht is. Dat er weinig middelen zijn. Dat ze zo kwetsbaar zijn. Maar de Heere gaat die gemeente nou uitbreiden. Met wie? Ja, ik heb al genoemd die Joden. Weet je wat dat voor Joden waren in Philadelphia? De rijkste mensen van Philadelphia, dat waren Joden. Want de handel die er was, waren in handen van de Joden. Wat gaat de Heere dan doen? Gaat hij van die rijke Joden toebrengen. Tot een gemeente die zalig wordt. En als God je bekeert, bekeert hij ook je portemonnee, hoor. Als het niet zo is, is het niet uit God. Maar dan zeg je niet tegen je broeder of tegen je zuster, ga heen en word warm. En je houdt de hand op je knip. Dat is onmogelijk. Maar hij gaat nou van die rijke Joden toebrengen. Is dat geen wonder? Nou ligt in hen kleine kracht, maar nou ligt de kracht nou buiten hen. Want de Heere zegt, en ik zal maken dat ze zullen komen. De Heere gaat het doen door mensen heen die in zichzelf kleine kracht hebben. Om zo ook ambtsdrager te mogen zijn. Kleine kracht geeft helemaal niet. Maar om het nou van de Heere te verwachten, die een geopende deur geeft. Wat wordt er nou gezegd van deze gemeente? Ik heb er al iets van gezegd. Je hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. De gemeente was getrouw. Dan gaan we de gemeente van Vriezenveen ernaast leggen. Toets u zelf. De gemeente was getrouw. Niet alleen in het opkomen. Al hoort dat er ook bij zondags twee keer door de weeks. Toen ik een paar weken geleden door de weeks voorging, zat er een kwart wat er nu zit. Ik neem toch aan dat er geen driekwart vakantiegangers nu zijn. Bent u getrouw, geliefde, om op te komen onder het woord. Want hier gebeurt het hoor in de kerk. Buiten de kerk word je niet zalig. Hier onder de prediking van het woord gaat de Heer deuren open. Maar de gemeente was niet alleen trouw in het opkomen, maar het woord was zo gezaghebbend in de gemeente, in de gezinnen, in heel het maatschappelijk leven. Is het woord van uw gemeente van Vriezenveen gezaghebbend. Om in alles maar naar de wil des Heeren te vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Er werd niks bijgedaan, niks afgedaan. Ik kan dat nou in eigen kracht wel? Nee. Maar dan is het toch wat we gezongen hebben. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Omdat ik mij niet van uw paden mogen keren. Ziet u dat? Dat is een nauw leven. Om te vragen of de Heer de kracht wil geven. Want het was een gemeente, ik heb er al iets van genoemd, te midden van godsdienst en wereld. In onze tijd. Wat voor soorten godsdienst is er wel niet te koop? Wat heeft de Satan ontzaglijk veel te bieden? Hoeveel van onze jonge mensen worden wel niet opgeslokt met een leer? Waar je uiteindelijk niet meer bekeerd hoeft te worden. Waar er geen wonder hoeft plaats te vinden. Waar het allemaal zo ruim en zo liefdevol klinkt. Maar waar het zo hard is als de hel. Omdat God er niet vanaf weet. Maar geef mijn naam niet verloochend. Geef mijn woord bewaard. Maar ook niet alleen de zuigkracht van de godsdienst. Maar ook van de wereld. Jonge mensen. Wat is er allemaal niet te zien? Dan hoef ik nog ineens de computer te noemen. Je mobiel. Zit je eraan vast, zit je gevangen. En de zuigkracht van de zonde. Wat heeft de wereld allemaal niet te bieden? Ouders, wat kan er ook een slapheid ook zijn in de opvoeding hiervan? Hebben we al tot bloedens toe tegengestaan, strijden tegen de zonde. Hier deze gemeente, daar wordt van Christus, door Christus gezegd, en gij hebt mijn woord bewaard. Kan het ook van u, van jou en van mij gezegd worden. Gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Er eerlijk voor uit te komen om de Here te dienen. Ze schaamde zich niet. En nu schaamt zich Christus voor deze gemeente niet. Hij schaamt zich niet voor deze gemeente. Onedele, onwijze naar het vlees. Om deze hen broeders te noemen. Ik weet uw werken. Hij gaat hoog opgeven van de gemeente van Philadelphia. En hij gaat ze genadeloon schenken. Want zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans. Die zeggen dat ze Joden zijn. En zijn het niet. Maar ze liegen. Synagoge des Satans. Is wat? Voor de Jood die denkt God te kunnen dienen. Ijverig zijn geboden te onderhouden. En dan zegt de verhoogde Christus. U bent geen synagoge van God. Maar synagoge van de Satan. Zullen we de lijn eens doortrekken? U, jij, u leeft zo netjes. En vele mensen zeggen, nou, daar kun je nog een voorbeeld aan nemen. Maar u bent een synagoge van de Satan. Zal wat zijn op die dag de dagen, geliefde, om dan te horen. En ik ken u niet. Ja, maar ik heb u uw naam geprofeteerd. Ik heb avondmaal gehouden en ik heb zelfs grote wonderen gedaan. Maar ik ken u niet. Is wat? Oh, dan moet ik zo vaak denken nog wat ik jaren geleden hoorde van een kind van God die daar ergens boodschappen liep te doen in een grote stad. En daar waren drie jongens aan het evangeliseren. Ze vroegen aan die man, kent u Jezus? Hij zegt, voordat ik er antwoord op geef, stel ik eerst jullie die vraag. Kennen jullie Jezus? Ja. Maar daar hoefden ze niet aan te twijfelen, ja. Hij zegt, dan heb ik nog een vraag. Kent Jezus jullie ook? En toen bleef het stil. Toen dat één jongen zei, ja, over die vraag, daar hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. En dat is nou juist een zaak, geliefde, waar Gods kind zo bevreesd om is. Of God wel begonnen is, of dat ik zelf begonnen ben. Of ik wel van hem gekend ben. Want het gaat altijd eerst van hem uit. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O, dan gaat het terug naar die stil begonnen eeuwigheid. Gedachten des vredes gaat over zo heen. Synagoge van de Satan. Dat is dus alle godsdienst, Jood of wat dan ook, refo, buiten de levende God. Want een Jood, dat betekent letterlijk een godlover. Ze zeggen dat ze godlovers zijn, maar ze zijn het niet. Tegendeel is waar, het zijn leugenaars. Ze bedoelen alleen zichzelf, want een mens wil in eigen kracht zalig worden. En dat is onmogelijk om door de werkende wet zalig te worden. Dat hebben we te bewenen, geliefde. Al wat van ons is, alles wat onszelf aanpraat of laten aanpraten, alle eigenwillige godsdienst is niets anders dan vijandschap tegen het kruis van Christus. Want het is dat kruis van Christus, zo heb je gehoord, is dat kruis wat de deur zal openen tot de zaligheid. Alleen die kennis van hem, de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd. En buiten hem een eeuwig
zielsverdriet. En toch deze Joden, die hier een synagoge van de Satan worden genoemd, ze zullen komen. En ze zullen aanbidden, ze zullen buigen. O, wat een groot wonder. Nee, dus niet door die gemeente, niet door die voorganger, maar het gebeurt door God. Want hij zegt, en ik zal maken dat ze zullen komen. Dat is de kracht van de prediking van het evangelie. Niet van een man die daar staat te preken, maar vanwege hem die nou de wasdom heeft beloofd. Zie, ik heb een geopende deur gegeven. Hij gaat werken. En geliefde, mag er nou vanmorgen onder ons één zijn. Voor wie dit nou evangelie is. Dat de Heere zegt, en ik zal maken dat ze zullen komen. Dat je zo vaak gevoeld hier van binnen. O Heere, gaat het niet over mij als er hier gezegd wordt. Over die synagoge van de Satan. Gaat het niet over mijn eigen hart. En dat je voelt de weerbarstigheid en de opstand en de goddeloosheid van je eigen hart. En dat je gevoelt, oh, ik moet bekeerd worden, maar Heer, het kan niet. En ten diepste wil ik het ook niet. Maar, hoor dan het evangelie. Zie, let op, ik zal maken dat ze zullen komen. Zie hier het eenzijdige godswerk, geliefde. Voor een mens die naar eigen bevinding buiten dat koninkrijk God staat, die verloren moeten gaan. Omdat ze tegen God gezondigd hebben. Maar die hier nou mogen horen dat het behoud is. Omdat hij zegt, zie, ik zal maken dat ze zullen komen. En hoe zullen ze dan komen? Ja, ze zullen aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Ze zullen komen en aanbidden. Want dan zullen die Joden net als Saulus van Tarsen komen. Op hun knieën en belijden. Heer, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb uw kinderen gedood. Ik heb er behagen in gehad. Het zou voor mij dan nog uitkomst zijn, ja, want zie. Ik zal maken. En ik heb een geopende deur gegeven. Gaat steeds uit van dat ik. En ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten. Gaan ze de heiligen niet aanbidden. Gaan ze God aanbidden. En bekennen dat ik u lief heb. Hier wil ik nog één ding over zeggen. En bekennen dat ik u lief heb. Letterlijk staat er in het Grieks. Dat ik u heb lief gehad. Onvoltooid verleden tijd. Dus dat is lief gehad, het is toen begonnen, maar het is nog steeds. Dus het is ook goed dat het hier verteld is dat ik u lief heb, geldt nog steeds. Maar toch wil ik nog één ding zeggen over die verleden tijd, dat ik u heb lief gehad. Weet je waar dat nou op wijst? Hoe keek nou de Jood naar Golgotha? Ah, dat was die Jezus van Nazareth die als een mislukkeling aan het kruis gestorven is. Maar ze zullen bekennen dat ik u toen heb lief gehad. Toen ik daar dat kruis droeg. En daar hing aan het kruis dat ik niet stierf als een mislukkeling. Een mislukte rebel. Maar dat ik het deed uit liefde tot u. Want Johannes die zegt, en hij heeft ze lief gehad tot het einde toe. Dat betekent tot aan het kruis en toe. Ze zullen bekennen. Dat kruis was uit liefde. Om daar een deur te openen voor mijn volk. Die door eigen kracht nooit meer kunnen ingaan. O, ziet u het, geliefde. Dat kruis van Christus is de sleutel. En hij opent. En niemand sluit. Daar kan Gods kind wel eens bang voor zijn. Als die in zonde valt. Dat de Heer alsnog zal sluiten. Ja, dat is onmogelijk. Want hij zegt, ik heb voor u een geopende deur gegeven. Niemand kan die sluiten. En mag ik het nou zeggen, tot vertroosting van Gods volk? Nee, ik zeg het niet tot de surrogaat godsdienst, de namaak godsdienst, die de zonde alleen maar gebruiken, die alleen maar deze vertroostingen misbruiken tot
aan de hand houden van de zon. Maar ik zeg het tegen tot vertroosting van Gods volk. Dat dan nooit uw zonden die deur meer kunnen sluiten. Ja, dat zelfs de hel die deur voor u niet meer kan sluiten. Want hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voleindigen op de dag van Jezus Christus. Daar staat de Heer zelf garant voor. Hoor. Dan zal die deur nog nooit meer gesloten worden. Zelfs niet door uw zonden. Zelfs niet meer door uw vertwijfelingen. Maar wat God begonnen is. Oh, hoe zegt hij het ook in deze heerlijke brief openbaar. Ik ben het begin. Dan is hij ook uw einde. Hij zegt ik ben de Alpha. Is hij ook uw Omega. Als hij zegt en ik ben uw begin. Is hij uw einde. De eerste en de laatste. Hij opent een deur. En niemand zal die sluiten. O geliefde. Eén ding nog. Jood en heiden wordt bekeerd. Tot deze gemeente. Door Gods kracht en door Gods genade. Waar staat de heiden voor? Voor goddeloos vlees. Waar staat de Jood voor? Voor vroom vlees. Ze zullen beiden door God bekeerd worden. O geliefde, wie we ook zijn. God weet wel raad met je. Want hij zegt, ik zal maken. En ze zullen komen. Geliefden, is er hoop voor onze kinderen. Is er hoop voor je echtgenoot of wat dan ook. Al zijn ze nog zo afgeweken, nog zo opstandig, nog zo onverschillig voor de Heer en zijn dienst. De Heer weet er raad mee. En dit woord staat nog steeds. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. Want nog is het einde niet. Want er moeten er nog worden toegebracht. De prediking van het woord gaat nog uit. Maar denk erom. Eenmaal zal de deur gesloten worden. En wat zullen er mensen straks gaan bidden? Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Het is bidden te laat, jongens. Dan kan het niet meer. Dan is die deur gesloten. Maar nu geeft de Heer nog een geopende deur. In zijn Zoon Jezus Christus. O, val hem toch te voet. En smeek hem toch om die genade om te zien. Dat er buiten staat. En dat dat nou de nood van je ziel wordt. Om God te gaan aanroepen dag en nacht. Heer, doe mij open. Het kan nooit om mij. Maar doe het nog. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog samen bidden en danken. Heer, als geopend, wie zal er dan sluiten? Deze vertroosting heeft uw volk elke dag weer nodig. Als we onbekeerd zijn, hebben we elke dag deze waarschuwing nodig. Dat als u sluit, zal er niemand meer openen. Als we ook lezen ook van de farao, hoe hij steeds zijn hart verstokte, verzwaarde. Kwam er op een gegeven moment bij een oordeel dat er staat in uw woord. Dat gij zijn hart ging verstokken. En dan is bekering onmogelijk. Daar worden we toch gewezen ook op onze verantwoordelijkheid. Heere, maak ons net als de gemeente van Philadelphia. Vuurbang voor de zonde. Geef ons getrouwmakende genade. Dat uw woord zeggenschap zal hebben. In de gemeente. In de gezinnen. Op school. In het maatschappelijk leven. Want we hebben gelezen dat u genadeloon wil schenken. Zie. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand zal die sluiten. Dat er zo in de gemeente gebed mag zijn. Voor zichzelf en voor elkaar. Omdat gij nog uw volk nog uitbreidt. Uw koninkrijk doet komen ook hier ter plaatse. Of waar we ook vandaan komen. En dat we zelf een levend lidmaat mogen zijn. Van die levende kerk. Heere, wilt u dan uw woord achtervolgen met uw zegen. Ons vanmiddag hier nog weer te samenbrengen. Geef nog lust en liefde om op te komen. O Heren, we danken u ervoor dat we zo in alle rust en vrede mochten samenkomen. Wees de naprediker van uw woord door uw Heilige Geest. Bewaar en spaar ons allen ook over de onveilige wegen. We smeken het van u. In de uitdelging van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 18. Psalm 18 en daarvan het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik uw eer bewijzen bij het heidendom, uw naam eerbiedig prijzen. Het 15e vers van Psalm 18. Heren thuis, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.